but would not go to the door.
Norman Mills, my social worker, didn't understand that they had no intention of taking me back. I didn't understand it either. My foster parents said that they were my parents forever. They taught me to call them Mummy and Daddy. They trained me. They said they were mine forever because my birth mother didn't want me. They were my mum and dad. The reason I'm writing this book is so they can get a clear idea of what happened. I quickly learned my place with rotors and bells and wake-up time and shoeshine time. My life became a set of systems, and my existence was defined by how well I performed them. No love. I was becoming invisible. I'd been at Woodfields for 11 months. When the giant triangle rang out for dinner, the house sprung to life. Kids raced downstairs from the bedrooms, upstairs from the cellar, dived inside from the garden, off the roof and through the fire escape, every which way to the dining room. 2 hours after dinner was supper time, hot chocolate and a biscuit. After supper, we watched TV in our pyjamas and then to bed, and lights out. Christmas Eve, 1980. I wasn't going to ask my social worker if I could visit the Greenwoods for Christmas. I wanted them to ask me not to be alone on Christmas Day. So I did what they wanted. I stayed away. As impossible as it was to understand, I grasped the idea that I wasn't welcome. My social worker reports,
"The unfortunate side effect is that Norman is now refusing to consider any move to another foster home because he cannot face the possibility of another rejection."
Children from homes all over the Northwest were taken to Blackpool to see national heroes Cannon and Ball, starring special guest Lenny Henry. That summer, mid-performance, he said, "I need one of you on stage." A Mexican wave of hands flew into the air. Me, 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 me. But all the children in our home screamed at Lenny Henry and pointed at me. Him, 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 him. Memories in care are slippery because there's no one to recall them as the years passed. I had to check to see if Lenny Henry ever played Blackpool. And there it is, in Wikipedia. "You! What's your name?" Lenny Henry was talking to me. I couldn't reply because the others were shouting, "Norman! Norman!" "Right then, Norman, come up here." Up until that point, I was nervous, but on the stage, I was unafraid. I was home. The stage lights made me shine. Look at this man. He's black like me, and he's a star. My first time on a professional stage was with Lenny Henry, and I can't remember any more than that. By now, I was famous at my school and in my area. I was Chalky White. He's up for a laugh. But it was all shielding an onslaught of daily racism. I had to be alert to punches and kicks from strangers, or phlegm flying across the classroom or pavement. I was in fight or flight mode. My main weapon was my smile, my guile, my ability to run. I loved the daily walk from Orchard Lane to high school with our gang from Woodfield down potholed Mill Lane. I loved the school because I could smell family on the other young people. I could sense their mums and dads, their packed lunches, their new football kits. Regardless, I held on to the idea that my parents, the Greenwoods, would come for me one day. But in truth, I was letting the idea go. The last hug from an adult was the stuttered one on the doorstep of their house. I'd been in the children's home for 360 days. I wrote a poem in the dormitory on my first day. It was about a tree. In writing about the tree, I wrote about myself. It was a discovery, a freedom. This is who you are. I knew there and then that I wanted to be a poet. The proof was there, on the paper. The evidence. I was alive. In the children's homes, the written word was rare. There were no books and subsequently no encouragement to read. The staff were too busy adjusting rotas and shifts. The act of writing would follow me wherever I went. At my high school, I was summoned to the office of the deputy head teacher. She had heard about my writing from my English teacher. There were two lights outside the deputy head's office. Red for stay, green for enter. The red flickered out, and after a pause, the green blinked on. Mrs. Jones had the teeth of Ken Dodd and wore jackets and trousers. "Sit down," she said. I sat, sharpish. She stubbed her fag out on her ashtray and walked around her desk. "I want you to have this," she said, and held out a book. It was The Mersey Beat, published in 1967, the year I was born. It was battered and well read. In the first poem on the first page by the poet Adrian Henry, it mentions an orphanage. All I knew about being a poet is that a poet wrote poetry. It's all I ever wanted to be. I was 14. This was a flag in the mountainside, a base camp. But there were more pressing reasons to write. One boy from high school who lived in a house further up Orchard Lane asked, "So where do you live then, Chalky?" I said, "Woodfields on Orchard Lane." He looked at me quizzically. "My dad says it's a den of thieves." It became clear to me that the adults around me had no idea what to do with me. I was surrounded by teenagers who maybe felt the same. The home was bedlam. On 15th of January 1981, my social worker reports.
Visited Norman following a phone call from Woodfield staff. They explain that Norman has again been in trouble. He's accompanied a number of other Woodfield's children in stealing eggs from the kitchens, which were then thrown at the home of a foreign doctor nearby. In addition to this, Norman is still suspected of glue sniffing, whilst his attitudes towards members of staff is beginning to deteriorate. Norman is the youngest of the youths at Woodfield's, and it appears there may have been a lot of pressure on him to be part of the group, and thus to join in the antisocial activities. Spoke to Norman about all this, but he was in a particularly truculent mood and complained that he was being singled out. It was finally agreed with staff that we should attempt to move him to a family group home, preferably Gregory Avenue, in order to remove Norman from the influences of the older youths in Woodfields.
It was agreed with Gregory Avenue staff that I would be moved there in January. "Not lost," said the sun, at the start of the day, "just following instinct, just finding my way." I hated Gregory Avenue, and I hated being moved. I'd lost everybody again. The adults around me had no idea what to do with me, and that scared me. I was losing respect for them. I was well and truly part of the system. This was not extended leave. I was shown to my new bedroom. I despised the name of this place, a family group home. It was homely in the way a grotto in a shopping store is Christmassy. The staff were on shifts like elves in the grotto. There was an office from where I was passed pocket money each week, and a staff room where the staff smoked and talked about us. I was 14, and I was confused. Norman Mills, my social worker, writes,
"Norman has been particularly prone to swings of mood, which one assumes are largely related to his stage of development. However, he does appear to be harbouring a great deal of resentment concerning the two major rejections in his life, i.e. first by his natural mother and then his foster parents. I feel that this is the source of much of the intolerant behaviour that he displays from time to time."
When I was tucked into bed,
The staff wrote their reports.
The reports seemed only to document anything untoward. My well-being was defined by how many marks were against my name. I was 3 years away from leaving care. I started to ask questions about my origins. A 14-year-old boy should never have to ask the question, who is my mother and who are my family? Because the question comes with others. What did I do to deserve this? Gregory Avenue was in a village called Atherton. I spent 3 years in Gregory Avenue, but as much time out of it as possible, like any teenager. The home was on the edge of Hag Fold housing estate. I got to know everyone on the estate. Tony Concannon ran the boxing club in Atherton, and his wife worked in the taxi firm next door to it. I'd spend evenings at their house, smoking, drinking cups of tea with them and their kids. I took whatever affection and acceptance I could from anyone who knew me. I was the boy from nowhere, from nobody, who was everybody's somebody, Chalky White. My social worker records,
Norman is very interested, naturally, in knowing more about his parents and how he came to be in care. Told him again what I know of the situation and of the difficult position his mother must have faced, e.g. being a young unmarried mother in a strange country. I did suggest the possibility that we could write to his mother's last known contacts in Ethiopia, but warned Norman not to build up hopes prematurely.
I had been on Earth for 14 summers, and to ask me not to build my hopes up was heartbreaking, given that all I had was hope. I was introduced to Bob Marley by a friend on Hag Fold called Lyndon Marsh. I was nearly 14 when Marley died and Island Records were pushing out music. Lyndon was a huge fan. He introduced me to Marijuana at the same time. I was spellbound by the album Survival. It flooded into my bloodstream. Marley shouted down the forces of oppression. How can you be sitting there telling me that you care here? In his words, I heard my own story and felt a growing pride. We are the survivors. Yes, the black survivors. He spoke of suffering, history, and of Babylon. He would be my guide. I dropped the name Chalky White. It was no longer a joke. By 1983, I had been in Gregory Avenue for 2 years, and I was becoming what Rastafarians called conscious. I left school with few qualifications and started a Saturday job on a stall at Lee Market that sold household detergents and toiletries. I started in the early morning with a bacon butty and hot tea. I was good in the market. I liked the quick fire humour and the work ethic of the markets. I was smoking marijuana heavily by now. I graduated from the market stall to door-to-door deliveries. Mr. Waddington drove the transit van, crammed with tubs of bleach and detergents. And from the van, I saw a bit more of the world. The reality of the 1980s industrial landscape. I handled money for the first time. To a 15-year-old, it was great work experience. Money in my pocket, the big wide world. During one of the trips around Bolton, selling household detergents on an estate called Dobble, the atmosphere changed. The streets were quiet. The doors were daubed with red swastikas. I tried knocking on a door, then a second. I could hear a baby inside. Footsteps and then nothing. My guts churned. I told Mr. Waddington about the swastikas and he said, yeah, it's where Packies live. No point knocking on those doors. But I felt closer to them than I did to him. There were riots all over England in the 80s. Brixton, Toxteth, Bristol. The last one was in Moss Side, Manchester. The papers were full of rampaging youths. I was the people around me feared the most. I changed, seemingly overnight, from the cheeky chappy, the happy-go-lucky joker, into a threat. And it hurt me. I couldn't unsee the shopkeeper's flush red from the neck upwards at the sight of me, or the store detectives following me in shops. At the bus stop, I couldn't unsee the woman clutch her handbag. I couldn't unsee the police cars slowing down deliberately as they passed. I was afraid and angry. The marijuana didn't help. I found another job at a clothing factory. I became an apprentice cutter. The women worked in rows of giant sewing machines like on Coronation Street. They received packages of material from a chute on the floor above. That's where the cutters were. Three old men with tape measures around their necks and me, the apprentice. There were three long tables, each the size of a billiard table. Raised slightly above the table on a cylinder was a roll of cloth. With chalk the shape of a shark's tooth, I drew patterns onto the material using cardboard stencils. The Eastman cutter was a vertical automatic saw with a finely serrated blade.
"Put it on side of cloth, that's right, lad, and push this lever down. Now press the red button and cut around the shapes. That's the way."
Smoking cannabis at such an early time in the development of my brain was not good, but anything that would take me away from the madness seemed reasonable. I dabbled in LSD and magic mushrooms too. Other worlds opened up inside me and I couldn't control them. My mental health deteriorated rapidly. I started to walk via back streets. I didn't want to be looked at. The sewing machines at the factory were like tanks drilling into my head. The noise tormented me, and I couldn't do it anymore. I couldn't smile. I opened my mouth, but nothing. No words. I couldn't go back to work. I could barely walk to the shops. The world started to stutter like a faulty VHS video. My head was falling apart and the people in the home didn't seem to know. They worked in 4-hour shifts. They couldn't see what any parent would have seen in their own child. A mental breakdown. There were 5 days till Christmas. It was the one day in the year where it became obvious that I had no one. My contempt for the adults around me was difficult to hide. One of the staff wrote a report describing abusive language and aggressive behaviour and said she wouldn't be answerable for her actions if it happened again. It was a threat, but it was also a signal that I would have to be moved. 4 days till Christmas. 3 days till Christmas. 2 days till Christmas. On 23rd of December 1983, Norman Mills, my social worker, writes,
"Conference at Gregory Avenue, at which Norman made aware that he was on probation concerning his behaviour and that he would be moved, probably to Wood End, if he stepped out of line again. Norman truculent and negative afterwards, and it wasn't possible to hold any sort of conversation with him. He is allowed to remain at Gregory Avenue for the present."
Meanwhile, my social worker had also been trying to find my mother.
"The secretary, North British Conference of the Seventh-day Adventist Church. Dear sir or madam, I'm writing to you in the hope that your church may be able to help a teenage boy in the care of this authority, to trace his natural mother's present whereabouts. Briefly, the facts are as follows. In 1967, a young student named Yemashet Sise arrived in Wigan from Ethiopia."
"Dear Mr. Mills, I've discovered that Yemashet Sise had at one time been secretary to the principal of our college in Ethiopia. He has suggested you write to the president of our church there."
At Christmas, my social worker gave me letters copied from my files.
4th July 1968. Yemashet Sise, Ethiopian Union Mission, Addis Ababa. "Dear Mr. Goldthorpe, you might have wondered where I disappeared. I got a telegram telling me I had to come home because of my father's serious illness. I found my daddy at the hospital, and it took me a while to recognize him. He is just skin and bone, but somehow he is still alive. Could you please help me in answering the following questions? 1. If I want to get Lem out here, what steps should I take? I would very much like to bring him. Lem needs someone to take care of him. He needs to be in his country with his own color, with his own people. I don't want him to face discrimination. 2. Could you give me his foster parents' address? Very sincerely yours. Yamarchet Sisai.
They lied to me. Someone did love me. My mother. Norman Goldthorpe replied to my mother's letter.
2nd of August, 1968. Dear Miss Sisse, I was very surprised to receive your letter and to find that you are back once more in Ethiopia. I realise that it would be best for your son to be amongst his own family, but I must take very great care. He is in very good hands at the present time and is with excellent Christian folk who are doing extremely well for him. I'm afraid that I cannot give you their name and address. This is because they may eventually adopt him.
It didn't take long for my joy at receiving the letters to turn to anger. My birth mother did nothing wrong. She wasn't poor. She wasn't destitute. She didn't abandon me. She did nothing other than find herself pregnant while in England and ask for help. Norman Mills gave me my birth certificate. I looked at my name. It wasn't Norman Mark Greenwood. My Ethiopian name. The name my mother gave me. The name on my birth certificate. I am Lem Sise, I said to myself. My name is Lem Sise. Lem Sise. My name is Lem Sise. My name is Lem Sise. If Woodfields was bedlam, Oakland's was feral. Out of control. My anxiety and depression tightened its grip on me. I sought solitude and walked alone at night. I couldn't stop thinking. I found an arch over an old road. No one could see me, so I sang into the reverb of the arch. I sang Mali songs and recited my poems. I became more and more insular. Norman Mills warned me that Wood End had been mentioned. So I told him. I had to tell someone.
February 1984. Norman has now informed me that he is suffering from certain symptoms which I would assess as being of an anxiety-phobic complaint. He walks down back streets to avoid the public in general, and generally reacts to most people in a verbally aggressive manner. Case conference at Oakland's. See minutes on file. Agreed that I should contact GP and psychiatrist re Norman's mental state.
The reason I wanted the doctor was so that my condition would be on record. I asked to see a psychiatrist following on from the doctor's diagnosis. Nothing felt safe around me. I needed help. Most of all, I needed witnesses. I knew I was having a breakdown. I'd been in children's homes for 4 years. I still had no family. On a midnight walk, someone shouted at me, "What you think you're doing round here? Wog. Weirdo." A few days passed, and I saw their pretty garage door, and I kicked it. The police came. On 20th of March, 1984, I stood before Lee Juvenile Court. I received a 1-year conditional discharge. Within days, the authority arrived and called a staff meeting with appropriate social workers regarding control. This was 1984. George Orwell's 1984. I was in a tailspin. On the one hand, I had the authority hounding me with the threat of Wood End. On the other, I had the police. May 21st would be my 17th birthday, which left me 12 months until the care system was going to throw me out. I returned to the Greenwoods to ask for photographs. My foster mother sat me in the posh room, like a visitor. and opened the photo albums. She shielded the photographs from my sight line, as a child shields his food at the school dinner table to protect his chips from being pinched. I felt belittled. I had no proof of my childhood. I needed photographic evidence that I once belonged somewhere. Catherine carefully extracted four photographs. She closed the album and asked me to leave. But I had more questions about my birth mother. My foster mother flew into a rage and slammed the album on the floor. She phoned my social worker and demanded he take me away. I ran away from Oaklands at night. I walked the East Lancs Road to Moss Side in Manchester, nearly 14 miles. I sat inside the doorway of a record shop a little further up from the Reno nightclub. It was 2 a.m. and I watched people talking, walking, laughing. Beautiful, dark faces. But I looked quite threatening, bedraggled, wild-eyed, fearful. I arrived back at Oaklands at daybreak to the police. On 21st of June, 1984, Norman Mills reported.
A case conference was held this afternoon at which the decision was taken to move Norman to Woodend for a period of assessment.
I was taken immediately. Norman Mills drove me through Lowton, Lee and Atherton, through the gates of Woodend Assessment Centre. We were both silent. He didn't want me in here. I had been in care of Wigan Social Services for 17 years. The idea that they wanted to assess me now was a joke. This wasn't assessment. This was imprisonment. There was a smirk on the officer's face.
Welcome to Woodend, young man. We do things differently here.
I was marched to a utility room. An overweight man with a thick bunch of keys slapped down some regulation clothes. I was marched to the sports hall and sat at a table. The food came in one tray with bowls moulded into it. Woodend was deathly silent. I was being reprogrammed. You have 1 hour a day for recreation, the man said. He opened the door into a plain room with chairs lined against the walls where boys were sitting. They barely looked up. Unlock. Lock. I was taken deeper inside. There were two sorts of child inmates. Young people on remand, awaiting court appearance, and young people in care. It was a technical difference because we were all treated like charged criminals. I was under surveillance 24 hours a day. I was marched along the corridors in size order with the others, in silence. Anyone who stepped out of line was beaten. There was no outside now. This was a lock-up. Reprogramming meant I had to have a psychological test to determine whether I would be put into labour or education. Nothing in the assessment centre had any validity in my eyes, including the staff. But I had to be careful to avoid a beating. How to comply and yet not comply? The test asked questions such as, are you a tree in a forest or a tree on a hill? I replied, I am a poet tree. The hierarchy were displeased and brought in a school psychologist to assess me.
Thank you for asking me to see this young man. As you know, Lem completed most of the tests in a non-serious way. He also rejected the idea of completing an individual intelligence test for me. I think he was casting doubt on the validity of the tests, and although not a point of view that I personally subscribe to, it is certainly not unreasonable for an intelligent person to adopt. When he was asked to write about himself, he decided to write a poem to, as he says, capture a piece of emotion. It is as follows.
They told me this was me, my family, my home, but I still ended up alone. Once again, I packed my smaller suitcase, another loss of trust on a wild goose chase. Like a knot in a shoelace, they thought they did it best, but the more they pulled, the harder the case, and who ended up with less? And now, through the jungle of paper, theory and pen, I just only find out my name is Lem, and I've been cheated, beated, pushed and hit. Now my name is Lem and the fire's been lit. Now, after I learned, they say I must learn. Throw water on the fire and the fire still burns.
The spirit of Bob Marley lives on. I applaud Lem's courage. He's better off making his own mistakes, given some degree of support, than having decisions made on his behalf.
The authority were not happy with this letter from the educational psychologist, and a few days later, they made their own report.
Wigan Social Services Department Assessment Centre. Cisse treated the testing procedure with complete and utter contempt. The reliability of his overall score is thus questionable.
The dormitories were locked at night. Because of the red night light in our rooms, we couldn't see out of the meshed glass slit in the dormitory door, but the night watchman could see in. I try to keep sane. I try not to get my head smashed in by the officers. The men. I grew my dreadlocks. I twisted my afro hair each night. I write poems every day in recreation hour. They chart the journey. In my writing, there are no limits, no boundaries to the imagination. There's a freedom. My hair rises into a knotted mass of twisted spikes, and then the locks drop into a crown of dread. Dreadlocks.
The psychologist I saw had found information on the National Association of Young People in Care, NAPIC. I wrote a pleading letter to a determined, quietly spoken woman called Margaret Parr. She worked with NAPIC and set up an affiliated organisation called Black and In Care. She came all the way from Manchester to visit me. Visitor protocol? The sports hall was lined with tables. The staff stood at the front, the sides and the back of the room. We boys were marched in and placed by our seats. Margaret Parr looked at me before sitting. She was the first outside person who could see the shit I was in. I was an experiment that hadn't worked. She believed me straight away. There are many of us, she said, all around the country. Black kids, fostered or adopted, then thrown back into the care system when we reach 12 or so. She had been in care too. This isn't right, I said. They say I'm here because they're waiting to put me in a flat, but it's been ages, and this is a prison. Margaret could see what it was. Don't let them drug you, she whispered. I had a plan all along. The system at Wood End, run by the men, was based on privileges. I gained privileges for good behaviour. Privileges meant I could work unsupervised, digging the gardens of the staff homes. So I ran. I ran away to the housing office of Atherton Town Hall. I approached reception. Hi, can I see the housing officer? It's urgent. What's your name? Peter. I saw a leaflet on the board for Royal Bank of Scotland. Peter Banks. I hated that lie. Eventually I was ushered from the waiting room. My name is Lem Cisse, it's not Peter Banks, and I need to tell you, I am in Wood End, and they're saying that they're waiting to find me accommodation, but I shouldn't be there, and I have no family, and it's a prison. My social worker will tell you everything. Will you talk to him? He listened attentively and told me that he'd do his best. I was trying to kick-start the system. Back then, Nobody told me that it worked. But it's here, in my files. On 19th of October, 1984, my social worker writes in the report.
Norman has approached Atherton Housing Department for a council tenancy and has made a favourable impression, it appears. When I spoke to Mr. Wilson at the department, he confirmed that Norman could be offered a tenancy.
By mid-December, I was in my flat, my first home. I was 17 and a half. I lived on the newest housing development in Atherton. It was called Poets' Corner. My one-bedroom flat was 21 Cowper Avenue. The streets that surrounded mine were Blake Avenue, Chaucer Grove, Keats Close. Somebody left a gift for me outside the flat, I don't know who. It was a thing of beauty to me. A black Olivetti typewriter with a waterfall of ebony finger pads, each ingrained with one mother-of-pearl letter.
Lem Sisse was reading from his memoir My Name is Why. Letters and reports from his files were read by Sean Baker, Susan Jameson, Sean Mason, Catherine Press, Nahel Tsegai and Greg Jones. The abridger was Julian Wilkinson and the producer was Elizabeth Allard.
Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Ingrid Heinsius De Zwarte Zwadderneel, deel 1. Het is boos gesteld met de wereld, dat zult u met ons eens zijn. Overal heersen wantoestanden, de misdaad loert en onlustgevoelens rijpen. Zelfs een heer staat daar machteloos tegenover. Of niet? Hoe gaat dat rijmpje over de zwarte zwadderneel ook weer?
Heer Bommel zat in de tuin van slot Bommelstein en las zijn krant. Het was een warme dag. En aan de horizon hingen enige donderkoppen. Maar daar had hij voorlopig weinig last van. Toch was zijn blik bekommerd. Het was duidelijk dat hij geen oog had voor het natuurschoon om hem heen. En ook het zingen van de vogels scheen hem niet te bekoren.
Kort er iets aan, als ik zo vrij mag zijn.
Ja, we leven in een boze wereld, Joost.
Het spijt me dat te horen. Misschien moest u minder kranten lezen, met uw welnemen.
Als heer zijnde moet men op de hoogte blijven. Maar het is allemaal ellende en narigheid. Voor iemand van mijn stand is het moeilijk te begrijpen dat er zoveel slechtheid bestaat. Men staat ervan te kijken.
Het is zeer betreurenswaardig. Het komt allemaal van die nieuwerwetse uitvindingen. Men had het buskruid moeten verbieden, als u mij toestaat. Er zit trouwens onweer in de lucht. Dat heeft ook vaak een drukkende invloed op het humeur. Met dit weer waart de zwarte zwadderneel rond. Zodoende.
Wie waart er rond?
De zwarte zwadderneel. Waar de zwarte rondgaat, heerst beklemming en onweer, met uw permissie. Dat is een oud gezegde.
Heer Bommel was naar de stad gegaan om zijn zinnen wat te verzetten. Hij hoopte dat hij in de geriefelijke omgeving van de kleine club enige aanspraak zou vinden, zodat hij door een gezellig gesprek een luchtiger kijk op het leven zou krijgen. Maar hij trof het slecht. Het enige clublid dat aanwezig was, zat gramstorig in een krant te lezen.
Goedemiddag, burgemeester. Is er iets? U kijkt zo boos, bedoel ik.
Dat is een droevige wereld, Bommel. Hoe meer ik erover lees, hoe droeviger ik hem vind.
Ach, ja.
Overal zijn spanningen en gevaren. De misdaden nemen toe. De jeugd is ontspoord.
Nou, het kan ook van het weer komen. Er zit onweer in de lucht.
Onzin. Onweer. Mm-hmm. Bah. Men schrijft misselijke stukjes tegen de overheid. Ja. Men haalt de politie over de hekel en jij praat over onweer. Mm-hmm. Nee. De wereld deugt niet, dat is het. Er moet eens iets aan worden gedaan door weldenkende lieden.
Juist, dat is wat ik ook altijd zeg. De hele toestand komt alleen maar omdat de zwarte zwadderneel rondwaart. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Wie waart er rond?
De zwarte zwadderneel. Waar die rondgaat, heerst ellende en narigheid. Dat is een oud gezegde.
Het schijnt dat je kijk op de toestand hebt, Bommel. Ik heb nooit over die zwadderneel gehoord.
Nee.
Maar nu je het zegt, is het best mogelijk dat die de hand in de zorgelijke toestanden heeft. Mm. Zeker een bevriend staatshoofd of zo?
Oh, nee, dat niet. Hij waart zomaar wat rond. Allemaal ellende en narigheid waar hij komt, als u begrijpt wat ik bedoel.
Jij bent de figuur die we nodig hebben.
Wat?
Mijn beste jaren gaan heen in gepruil en getof.
Nou.
En al die tijd weet jij waar de schoen wringt. Zou jij er iets voor voelen om voorzitter van een commissie tot bestrijding van de narigheid te worden? Bobbel.
Oh, dat is wel iets voor iemand van mijn stand. Olly, jongen, zei mijn goede vader altijd, een bommel bestrijdt het kwaad waar hij je tegenkomt. En daar houd ik mij aan.
Mooi, dat is een afgesproken. Doe je best. Rommeldam, rekent.
Ach, wat ben ik begonnen. Nu moet ik dus de narigheid gaan bestrijden. En ik weet niet eens hoe die zwadderneel eruit ziet. Nu moet je eens horen, Joost. Ik heb daarnet de burgemeester ontmoet. We praten een beetje over de nood der tijden, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik vertelde hem over de zwarte zwadderneel en toen benoemde hij me tot bestrijder van de narigheid. Rommeldam rekent op me, zei hij.
Dat is heel mooi. Net iets voor iemand van uw stand, met uw welnemen.
Ja. En je hebt gemakkelijk praten. Maar hoe kan ik de narigheid bestrijden als ik niet eens weet hoe die zwadderneel eruit ziet?
Dat is moeilijk. Ik weet ook niet meer dan een rijmpje dat mijn grootmoeder me geleerd heeft.
Oh.
Het luidt als volgt, uh-huh. Als u mij toestaat. Uh-huh. De wind is in de bomen, de regen op het struweel. Nu zal hij weldra komen, de zwarte zwadderneel.
Dat versje ken ik.
Wat? Wie?
We zijn aan het emigreren. Huh? Het leven biedt hier geen mogelijkheden meer. In het buitenland moet het beter zijn, naar mij verzekerd. Wij gaan het land uit. Zodoende.
Oh, juist.
Mijn naam is Rins. Dit is mijn vrouw Rins. En dat zijn de kleine Rinsjes. We kwamen net langs toen die heer dat rijmpje opzei. Het is een mooi vers.
Ja, dat vind ik ook. En het is vaak zo gepast, als u mij toestaat.
Dat is het. De wind is in de bomen. De regen op het struweel. Nu zal hij weldra komen, de zwarte zwadderneel. Ja, zo is het maar net. De zwarte waart rond en waar hij komt, begint het zachtjes te regenen. Daarom gaan wij emigreren naar het verland. Daar is alles veel prettiger. Maar we weten nog niet precies welke kant we zullen nemen. Links of rechts? Wat raadt u ons aan?
Het geeft niet. Het is overal beter, zegt men.
Ja.
Maar u moet voortmaken, als ik zo vrij mag zijn. Het begint te stormen. Voor u het weet heeft de zwarte zwadderneel u in zijn greep. En dan komt er niets meer van emigreren.
Kom, moeder. Kom, kinders. We gaan verder. Hier waart de zwadderneel rond en dat geeft alleen maar ellende en tegenspoed. We gaan naar een ver land waar alles beter is.
Het is droevig. De beste burgers verlaten het land. Alleen maar omdat er niets tegen de misère gedaan wordt.
Ja, wanneer ik jonger was zou ik ook gaan emigreren, als u mij toestaat.
Onzin. Daar komt niets van in. Vergeet niet dat ik voorzitter ben van de commissie tot bestrijding van de narigheid. Ik stap al, Joost.
Tot uw dienst, heer Olivier.
Ik ga de zwarte zwadderdeel onschadelijk maken. Pak mijn valies en rijd de auto voor. Als een ridder zonder vrees of blaam ga ik uit om het kwaad te bestrijden.
Zoals u wilt. Maar waar gaat u de zwadderneel zoeken met uw welnemen? En hoe zult u hem herkennen?
Ik herken het kwaad waar ik het zie. Dat spreekt vanzelf. Bovendien kan hij niet ver uit de buurt zijn, want het regent al een poosje. En droevig is het allemaal genoeg. Trek de riem goed aan. Een heer die het kwaad gaat bestrijden moet soms langs ongebaande wegen.
Zeer juist, heer Olivier. Ja,
wat hoor ik?
De journalist Argus van de Rommelbode, die op zoek is naar een nieuwtje, weer of geen weer.
Gaat u het kwaad bestrijden, meneer Bon?
Ja, er moet een einde komen aan al die narigheid waar je krant vol van staat.
Narigheid, krant vol van staat. Dat zal de hoofdredacteur niet zo leuk vinden. Vertelt u er eens wat meer van.
Heer Bommel zette in krachtige zinnen de opdracht die hij van de burgemeester gekregen had uiteen. En omschreef het wezen van de zwadderneel aan de hand van het versje.
Maak daar maar een mooi stukje van. Het zal een aansporing voor je lezer zijn om de strijd van een heer na te volgen.
Strijd van een heer na te volgen. Heel aardig. Leuk voor een grappig kadertje, kind toch?
Ja, ik hoop alleen maar dat het geen groot kader wordt, meneer Argus.
Heer Bommel en de zwarte zwadderneel. Eenzaam heer trekt erop uit om de narigheid te bestrijden. Er moet een einde komen aan al die somberheid, als u begrijpt wat ik bedoel. Aldus de heer van Bommelstein. Ja, het is dus weer zover. Ik kan heer Olly ook geen week alleen laten of hij steekt zich in de moeilijkheden.
Zakkerloos.
Burgemeester Dikkerdak vatte het artikeltje minder somber op.
Nou, dat noem ik voortvarend van die Bommel. Nou, nu kunnen de gemeenteleden eens zien dat het stadsbestuur van aanpakken weet. Ja. Nu hoop ik alleen maar dat hij maar niet met allerlei onrust aan boord komt. Sommige lui hebben zo'n vreemde opvatting van het kwaad. Parbleu, wat een aardig bakervers. Het inspireert mij. De wind is in de bomen, de regen op het struweel. O, kernachtig gezegd.
De markies de Cantecler liet zijn lorgnon wat zakken.
Als ik dat nu eens wat meer sfeer geef. Kijk zo, er knirt een knerp door het kreupelhout. De regen vezelt, de wind knoert koud. Ja, daar kan ik een epos van maken. De klop van zwadderneel, zal ik het noemen, daar zit kracht in.
Waar de zwarte zwadderneel rondwaart, begint het zachtjes te regenen. Ik zoek dus de windstreek waar de wolken vandaan komen. Dat kan niet missen.
Sloeg op het voertuig neer en rukte de kap er geheel af.
Bah, wat is dit nu hinderlijk. Zo kan ik in dit weer niet verder gaan. Oh, waar is mijn plakband en mijn solutie? Wat een tegenspoed. Alles is ellende en narigheid. Het is geen wonder dat een heer van mijn stand soms de moed verliest. Hoe kan men in zulk weer nu de narigheid bestrijden?
Die kan men niet bestrijden.
Huh?
De narigheid is binnen in u en dit komt ervan.
Een in het zwart gestoken gedaante stak met de ene hand een paraplu en met de andere hand een wijsvinger op.
Het leven is vol bekommernis, maar klagen baat niet. Men moet het geduldig dragen en nederig blijven.
Ja. Dat zei mijn goede vader ook altijd. Olly, jongen, zei hij, je bent nu wel een bommel, maar toch moet je nederig blijven. Daar heb ik mij altijd aan gehouden, hoewel het soms niet meevalt. En helpt het? Nee, het helpt niet. Altijd is er ellende. Nu is de kap van mijn auto gewaaid. Juist nu ik op het punt stond om de narigheid te gaan bestrijden.
Hoe vaardig. Het rijden in automobielen leidt ten verderve. Want men heeft niet voor niets voeten gekregen. Het bestrijden van narigheid is trouwens hoogmoed. Want ellende staalt het karakter. En wat nu die kap op uw zondig voertuig betreft, het is zelfgenoegzaam om u te beschutten tegen het hemelwater.
Zo. En die paraplu van u dan?
Ik geef toe dat ook in mij de zonde van de ijdelheid woont. Ik sta mijzelf het kleine genoegen van een regenscherm toe, maar...
Op dat moment greep een hevige windvlaag de paraplu, zodat het dak binnenstebuiten gekeerd werd en de baleinen omsloegen.
Zo is het nu altijd. Altijd word ik gestraft om mijn hoverdij.
Mijn naam is Bommel. Ik ben een bestrijder van ellende en ik was juist op weg om de zwarte zwadderneel te gaan verjagen. Maar niemand kan verwachten dat iemand van mijn stand in dit weer verder gaat. Stap in, meneer...
Cornelis is mijn naam. Zwadke Cornelis, uw dienaar.
Aangenaam. Stap in, meneer Cornelis. Dan gaan we thuis gezellig een kopje thee drinken.
Winderigheid.
Ik geef toe dat het tocht. Dat komt van de kap die eraf gewaaid is.
U begrijpt mij verkeerd. De winderigheid is binnen in mij. Ach, ik ben een zwak wezen vol bozigheid en hoverdij. Hier rijd ik tegen al mijn principes in een ijdel voertuig. Het vlees is wel zwak.
Kom, u ziet het te zwart. De schicht is te oud om nog ijdel te zijn. Maar hij rijdt goed, hoor. Ziezo, kom binnen, meneer Cornelis. Nergens is het beter dan thuis, wanneer buiten de wind waait en de regen klettert. Wat u?
Ik zie het anders. De regen en de wind zijn er niet voor niets, heer Bommel. Ze zijn er om ons te beproeven en te louteren. Het gaat niet aan dat men zich terugtrekt in beschutting en overvloed. Dat is hoogvaardigheid, maar het vlees is zwak.
Ja, zo is het. Wilt u suiker en melk in de thee? En houdt u van gebak? Joost heeft vast een appeltaart in de oven staan. Ik ruik hem.
Een wolkje melk, graag. Maar dit is een zondig oord. De bekoring van het vlees is wel zwaar. Appeltaart, wel ja. De straf kan niet uitblijven.
Op dat moment kletterde er plotseling een straaltje water naar beneden, precies op het hoofd van de gast. Deze greep met een gewoontegebaar naar zijn paraplu en stak hem op.
Zo gaat het nu altijd. Altijd word ik gestraft om mijn hoogborstigheid.
Maar hoe kan dat nu? Hier binnen regent het nooit.
Het is het dak met uw welnemen. Door de storm zijn er enige pannen weggewaaid en nu is er een lekkage. Zeer betreurenswaardig, als u mij toestaat. Het weer is wel van streek voor de tijd van het jaar.
Ja, vervelend dat ik die zwarte zwadderneel niet heb kunnen vinden. Als morgen het weer een beetje beter is, ga ik erop uit om hem te zoeken. Ik heb genoeg van al die narigheid. Maar gaat u toch uit de drup, meneer Cornelis? Gaat u toch hier zitten? Onder deze plek is het nog droog.
Nee, ik moet hier blijven. Deze lekkage is er niet voor niets. Zij is gezonder om mij te beproeven en mij voor hoogmoed te straffen. Trouwens, het heeft in het geheel geen zin om in een zwadderneel te gaan zoeken. In de eerste plaats bestaat hij niet. En in de tweede plaats is al onze tegenspoed het gevolg van onze eigen slechtigheid. Het kwaad moet bestreden worden, meneer Bommel. Het kwaad loert overal. Het schuilt in alle hoeken. Juist daar waar men het minst verwacht.
Zou het?
Ach, u begrijpt mij niet. Is er dan niemand die met mij ten strijde wil trekken tegen de boosheid en de hoverdij?
Ik ben de voorzitter van de commissie tot bestrijding van de narigheid in de gemeente Rommeldam. Ik sta pal, als u begrijpt wat ik bedoel.
Eindelijk vind ik dan een geestverwant.
Ik nodig u uit om zitting te nemen in die commissie. U bent de man die wij nodig hebben, meneer Cornelis. De burgemeester zal blij zijn als ik hem vertel dat ik een medestrijder gevonden heb. Men moet nooit iets alleen doen wanneer men het met z'n tweeën doen kan, zegt hij altijd. En daar richt ik mij graag naar.
Ik zie dat anders. Ik ben slechts een nederig en ijdel persoon en het past mij niet om zitting te nemen in een overheidslichaam. Want dat leidt maar tot verbrijzeling.
Oh, dat is jammer. Ja, men moet natuurlijk wel een heer van stand zijn voor die dingen. Maar tegenwoordig zijn we ruim. Als ik u vertel dat de kruidenier Grootgut lid is geworden van de kleine club, zult u begrijpen...
De bezoeker luisterde niet. Hij had een zwarte band uit een van zijn zakken gehaald en bevestigde die met geoefende vingers om de arm van zijn gastheer.
Wat moet dat?
Een band.
Ja.
Een band tussen u en mij.
Oh.
Een bewijs dat wij geestverwanten zijn en een broederschap vormen. Deze band brengt inkeer en versterving, broeder Olivier. Ik weet zeker dat u en ik, wij samen, een mooi voorbeeld gaan vormen.
De hevige lekkage heeft kortsluiting in de elektrische leiding veroorzaakt, met uw welnemen. De lichten zijn uitgevallen.
Ja, ik zie dat anders. Helaas, de straf volgt op de ijdelheid. Ik had dat niet mogen zeggen van dat mooie voorbeeld.
Oh, wat een ellende. Het is hier anders altijd zo gezellig. Met een goed boek bij het haardvuur, terwijl de storm woedt en zo. Maar zoals nu heb ik het nog nooit meegemaakt.
Het is de straf. De straf voor onze kwasterij.
Oh, excuseer, heer Olivier.
Ja.
Ik meende goed aan te doen een hete grog te serveren.
Oh.
Met dit weder dient men zich te wapenen tegen een verkoudheid, als u mij toestaat.
Uitstekend, Joost.
Halt! Hoe durft ge? Alles is ellende en droefnis. En gij geeft u over aan zondig geslemp.
Het is tegen de koude. Mijn tere gezondheid lijdt altijd erg van vocht.
Heel onaangenaam. Het plafond dat door de lekkage ernstig heeft geleden is opengebarst. Met uw welnemen.
Wat komt ervan?
Dit is de laatste druppel. Meer kan ik niet verdragen. De narigheid en de ellende stijgen mij naar de keel. En wanneer ik hier nog langer bleef zitten, weet ik zeker dat ik een vreselijke ziekte zou krijgen. Ik ga naar bed om nieuwe krachten op te doen. Morgen komen er weer nieuwe kranten uit en het weer zal ook wel niet beter worden. Er is veel narigheid op de wereld, heer Cornelis.
De aarde is een tranendal.
Ja.
Maar dat naar bed gaan, dat zie ik anders. Huh? Wij zijn er niet om te slapen, broeder Olivier.
Oh, zou het niet? Soms is het wel prettig, hoor. Dat zult u merken. Kom, dan zal ik u de logeerkamer wijzen.
Niets daarvan. Voor mij is geen slaap weggelegd. Voort ga ik door nacht en ontij, want er is veel ongerechtigheid in de donkere uren.
Zoals u wilt. Tot ziens dan. Het was erg gezellig. Maar hoe moet dat nu met de commissie tot bestrijding van de narigheid?
Heb geen angst. Er is een sterke band tussen u en mij. En als u hulp nodig hebt, dan zal ik komen. Vaarwel.
Een flink iemand. Hij is een mooi voorbeeld. Ik zie nu pas in hoe winderig mijn leven altijd geweest is. Maar morgen wordt dat anders. Ik ga de zwarte zwadderneel zoeken. Weer of geen weer.
Toen heer Bommel de volgende morgen, na een verkwikkende slaap, zijn tuin betrad, scheen de zon en zongen de vogels. Vol welgevallen keek hij naar de metselaar die op het dak doende was om het lek te herstellen.
Aan het wieden, Joost. Dat is flink, dat mag ik graag zien. Onkruid moet verdelgd worden, zei mijn goede vader altijd. En daar sta ik achter.
Een mooie gedachte.
Ja,
die geeft een diepe betekenis aan het werk, als u mij toestaat.
Ach ja, het leven is nog niet zo kwaad. Misschien heb ik het gisteren allemaal te zwart gezien. Vandaag schijnt de zon weer en het ochtendblad heb ik ongelezen terzijde gelegd.
toch is het nog weinig drukkend, als ik zo vrij mag zijn. Het schijnt mij toe dat de zwarte zwadderneel nog in de buurt is, heer Olivier.
Onzin. Die zwadderneel bestaat niet. Dat zei meneer Cornelis gisteren ook al. En als die bestaat, zal ik hem onschadelijk maken in mijn strijd tegen het kwaad.
Wel ja, schertsen, tabakskruid smoren, ijdelheid en lage lust. Is dat uw opvatting van de strijd tegen...